Goedemorgen, gemeente. Ik vind het fijn om vanmorgen weer in jullie midden te zijn. We hebben prachtige liederen al gezongen. En niets is zo goed dan een leven heel dicht bij u. Als dat ons verlangen is, als dat ons gebed is. En als dat realiteit mag zijn, dan is dat geweldig. Het is vandaag Palmzondag. Dat had u al gehoord en dat wist u waarschijnlijk ook al voordat u hier naartoe kwam. Palmzondag. We denken terug aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een historisch gebeuren dat bij de meesten van ons denk ik wel bekend is. Daarom heb ik ervoor gekozen om vanmorgen stil te staan bij een andere intocht. Deels ook historisch van aard, maar ik denk typologisch ook van betekenis voor de toekomst. En dat wil ik doen aan de hand van Psalm 24. Want het is goed om achterom te kijken, om terug te kijken, maar zeker zo belangrijk om ook vooruit te kijken. Naar de toekomst te kijken. En laten we beginnen met het lezen van Psalm 24. En ik wil dat doen vanuit de herziene Statenvertaling. De tekst zal ook gebiemerd worden. Dank je wel voor de ondersteuning en de hulp. Psalm 24 uit de herziene Statenvertaling. Psalm waarboven staat hier: intocht van de Heere. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dit is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij? Deze koning der ere, de Heer van de legermachten, hij is de koning der ere. Tot zover onze schriftlezing. Als we kijken naar het opschrift boven deze psalm, dan hebben we gelezen en gezien dat daar staat intocht van de Heere. Als je kijkt in de vertaling van de NBG 1951, dan staat er intocht met de koning der ere. Van de koning, met de koning. En ik denk alle twee is heel mooi. De psalmen 22, 23 en 24 vormen een prachtige drieluik. De leidende knecht des Heren van psalm 22... en de goede herder van psalm 23 is de koning der ere, is de koning der heerlijkheid van psalm 24. We zien hem in deze drie psalmen achtereenvolgens in het verleden als de goede herder die zijn leven heeft afgelegd, Zoals dat ook beschreven wordt in het evangelie van Johannes, Johannes hoofdstuk 10, dat Jezus zegt, ik leg mijn leven af. We zien hem in het heden als de grote herder van de schapen nu, Psalm 23, maar ook Hebreeën 13. En we zien hem in de toekomst als de opperherder die straks zal verschijnen. 1 Petrus hoofdstuk 5. In Psalm 22 is hij alleen. Daar komen we ook die bekende woorden, die profetische woorden tegen, waar we ook waarschijnlijk volgende week weer bij stil zullen staan, dat hij zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In Psalm 23 is hij met zijn schapen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. En in Psalm 24 zien we hem als koning, van wie wij weten dat hij straks zijn zichtbaar koninkrijk zal vestigen hier op aarde en zijn rechten op deze aarde zal laten gelden en die rechten ook zal opeisen. Psalm 24, psalm waar we vanmorgen bij stilstaan, psalm die we vanmorgen overdenken met elkaar, is een optochtslied. Het is een beurtzang, een lied waar vraag en antwoord elkaar afwisselen. Sommige uitleggers zijn van mening dat het hier oorspronkelijk om twee afzonderlijke psalmen ging. Dus een eerste gedeelte van psalm, vers 1 tot en met vers 6. En een tweede gedeelte, een aparte psalm van vers 7 tot en met vers 10. En dat die twee samen tot één psalm zijn samengevoegd. Meerderen zien ook een verband tussen deze psalm en het vervoeren en het terugbrengen van de ark van het verbond vanuit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem. Terugbrengen naar de burcht, naar de berg Sion. En dit gebeurde volgens de Bijbel alom volgens onder gejubel en horengeschal. Het was dus als het ware een feestelijke optocht. Aangezien er boven deze psalm staat dat David de dichter zou zijn, moeten we hier dus dan ook niet zo denken aan de tempel, omdat deze tempel pas gebouwd werd tijdens de regering van Salomo. De ark werd neergezet in een speciale tent in Jeruzalem die daar door David was neergezet. En u vindt daar meer over in 2 Samuel hoofdstuk 6. Vers 1 tot en met vers 6 van deze psalm zou dus onderweg gezongen zijn. En vanaf vers 7 gaat het dan om het binnengaan door de poorten van de stad. En zoals wij allemaal dit gebouw, de plaats van ontmoeting, dit godshuis, de koninkerk, prachtig van toepassing, denk ik ook, voor vanmorgen, zijn binnengegaan, mogen we ons dat ook figuurlijk misschien wel voorstellen als een intocht met de koning der ere. Om zoals het staat in Psalm 100, met een loflied zijn poorten binnen te gaan. En voor zijn aangezicht te komen met gejubel. Om hem te loven, om hem te prijzen. Want de Heere is goed, zijn goedheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw tot in verre geslachten. Als we kijken naar de versen 1 en vers 2 van deze psalm, dan zien we dat daarin wordt de grootheid van God bezongen. Er is één iemand die aanspraak kan maken op het eigendomsrecht met betrekking tot deze aarde. En dat is Hij die de aarde en alles wat daarin is gemaakt heeft. Dat is de Schepper zelf. Wij hebben de aarde als het ware in bruikleen. En daarom moeten wij er ook op een verantwoordelijke en op een goede manier mee omgaan. Maar omdat wij hard bezig zijn om aan de ondergang van deze aarde te werken, zal God straks ook een nieuwe aarde maken, waarop gerechtigheid zal zijn. En laat ons denken nog aan de woorden die vroeger in een lied wel gezongen werden. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Maar voordat dat zover is, wil de koning ingaan om zijn intrek te nemen in zijn woonplaats op aarde. En zal hij regeren vanuit Jeruzalem. Hij wil bij ons wonen en wij mogen tot hem naderen. Hij is de schepper. Het is zijn aarde. En Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 11, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En we lezen in Handelingen hoofdstuk 17, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde. En als we dan verder gaan in vers 3, dan zien we, dan wordt in vers 3 de vraag gesteld aan welke voorwaarden de mens moet voldoen om tot deze heilige God te mogen naderen. Wie kan er met zo'n koning in verbinding staan? Hoe kunnen mensen toegang krijgen tot die heilige woonplaats van God? Wie mag er voor zo'n koning verschijnen? En die vraag komen we trouwens ook al tegen in Psalm 15, in het eerste vers. Dan staat er, Heer, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Als je kijkt naar de vertaling, de Willibrord-vertaling, dan staat er, wie mag de berg van de Heer bestijgen? En hier is dus het woord beklimmen gebruikt. Wie mag, wie zal, maar dat wordt ook wel vertaald door het woord mag. Wie mag staan in zijn heilige plaats? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Wie mag de berg van de Heer beklimmen? Wie mag staan op zijn, in zijn heilige plaats? En het antwoord dan wordt gegeven in vers 4. Die rein is van handen en zuiver van hart. Nou, ik heb al gezegd, dit is een beurtzang. En ik ga het vanmorgen niet doen, maar we zouden heel makkelijk deze kerkzaal dan in tweeën kunnen verdelen. En dat dit gedeelte dus zou beginnen door de vraag te stellen, wie mag de berg van de Heer beklimmen? En dat deze helft dan van de kerkzaal het antwoord zou geven, die rein is van handen en zuiver van hart. Wie mag de berg van de Heer beklimmen, die rein is van handen en zuiver van hart? Wie mag de berg van de Heer beklimmen, die rein is van handen en zuiver van hart? Of misschien ook anders gezegd, wie de zonde mijdt in gedachten, woorden en werken. Het hart is hier in het middelpunt gesteld om erop te wijzen dat daar eigenlijk alles op aankomt. God ziet het hart aan. God ziet ons, jouw hart aan. Het gaat om de gezindheid van je hart. Want de reinheid van handen en tong komt voort uit de reinheid van het hart. Het valt ons misschien op dat hier worden geen uiterlijke handelingen als voorwaarden genoemd, zoals het brengen van offers, het onderhouden van de Sabbat of feesten. Maar de nadruk ligt op het karakter. De nadruk ligt zuiver van hart te zijn. Zijn ziel niet richten op valsheid, op leugens. Ik heb eens de zin gelezen, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En wat lezen we dan in Matteüs hoofdstuk 15? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen de boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En zo worden daar dus heel wat zonden, zondige en verkeerde dingen opgesomd. Dat komt voort uit het hart. En dat is de praktijk van misschien wel ieder van ons. Iedere dag weer opnieuw. En dan brengt dat je terug eigenlijk bij de vraag die we tegenkomen in Spreuken 20 vers 9. Waar staat, wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Ik ben rein van zonde. Wie van ons kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde. En als ik misschien voor ons allemaal mag spreken, in het antwoord, dan is het antwoord niemand. Niemand. Niemand van ons kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde. Niemand kan opklimmen tot God door zijn eigen gerechtigheid. Dan hij die uit de hemel kwam, die zonder zonde was en een volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader, aan God de Vader toonde. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn wil gedaan. Nu van oudsher, in het Oude Testament werden zondaars gereinigd door het geloof in hem die komen zou door het brengen van offers. Die een voorafschaduwing van hem waren en ook door wassingen voordat zij het heiligdom naderden. Wij als nieuwtestamentische gelovigen kunnen alleen gezuiverd, kunnen alleen gerechtvaardigd worden van onze zonden en vernieuwd worden, getransformeerd worden tot een nieuw mens, tot een nieuwe schepping, tot heiligheid door het bloed van Jezus Christus. Het lam voor ons geslacht en door het werk van de Heilige Geest. En dan mag je het zingen met elkaar, hè? Want een prachtig koor is dat niet, als je dat dan zingt. Heer, uw bloed, dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. U was mij witter dan de sneeuw, mijn Jezus. Gods lam voor mij geslacht. We worden een kind van God door te geloven, door te aanvaarden dat hij in onze plaats de straf op de zonden heeft gedragen. De Bijbel zegt hij, goedemorgen, welkom. De Bijbel zegt hij, Jezus Christus, die zonder zonde was, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid in hem. Dat is die geweldige ruil die plaatsvindt. Hij nam onze zonden, kreeg onze zonden, de zonden van de gehele wereld, op zijn schouders. En hij droeg het weg naar Golgotha, naar het kruis, waar hij stierf voor onze zonden, opdat wij zijn gerechtigheid, opdat wij vergeving, opdat wij redding zouden kunnen ontvangen. Een geweldige ruil. God ziet de zonde niet door de vingers. De Bijbel zegt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Daar is een hoge prijs voor betaald. Er is een hoge prijs betaald voor onze zonde. Het bloed van Jezus Christus, dat was de prijs. En daar zullen we ook in de komende week weer bij stilstaan. Op Goede Vrijdag. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt de Bijbel, reinigt ons van alle zonde. Voor iedereen, van elke zonde. We zijn gekocht en betaald. We zijn het eigendom geworden van Jezus Christus. Zo worden wij zijn kind en krijgen we deel aan de zegen van God en ontvangen we zijn vrijspraak en zijn gerechtigheid. Vers 5. Hij heeft mij bekleed. En ik denk aan de woorden dan van Jesaja 61, waar staat: Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, zijn heil. En met de mantel van gerechtigheid, geen eigen gerechtigheid, zijn gerechtigheid, heeft hij mij omhuld. En dan zegt de psalmist in vers 6, dat zijn de mensen die naar hem vragen. Dat zijn de mensen die zijn aangezicht zoeken. En de psalmist denkt hierbij aan Jacob. Jacob, de man die naar God vroeg. De man die God zocht. Ja, de man die worstelde met zijn God. Zoals ook Job dat gekend heeft in zijn leven. Jacob die worstelde met God bij de beek Jabok. Die streed aan met God. En die dan tegen God zegt: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dan wordt er tegen Jacob gezegd: je hebt met God gestreden en overmocht. En het is daar dat God de naam van Jacob verandert en hem de heerlijke naam van Israël geeft. Strijder van God. Of ook wel strijder met God. Dat is dat eerste gedeelte van die psalm. En dan kom je bij dat tweede gedeelte, de versen 7 tot en met vers 10. Het volk Israël heeft de ark. En vanuit het Oude Testament, weten wij dat de ark was eigenlijk het symbool van de tegenwoordigheid van de Heere God. Die heeft de ark in haar midden, waarmee gezegd werd: God is aanwezig. God is met ons. God gaat met ons mee. En zo was dit eigenlijk een feestelijke processie. Een feestelijke optocht. En dan naderen ze de poorten die toegang geven tot Jeruzalem. Tot de burcht Sion. En dit volk buiten de poort begint dan te spreken en vraagt om toegang door de poorten te sommeren. Ja, er wordt niet gevraagd. Door de poorten van de stad te sommeren, zich te verheffen. Dat de valdeuren, ja, omhoog zullen gaan. Waarom? Opdat, staat er in de Bijbel. Dat geeft het doel aan. Opdat de koning der ere binnengaat. Kijk, dat is nog wel iets meer. Ja, dat is veel meer dan in naam van Oranje door open de poort. De grond voor dit bevel is dat zij een groot koning in hun midden hebben. En op de herhaalde vraag, want die vraag wordt twee keer gesteld in deze psalm, en op de herhaalde vraag van de poortwachter met meer nadruk wie deze koning dan wel mag zijn, geeft het volk in steeds krachtiger bewoordingen ten antwoord dat het de Heere zelf is. De koning der koningen. De Heere der heerscharen. De Heer van de legermachten. De opperbevelhebber. Sterk en geweldig in de strijd. Met de ark, dit is nieuwtestamentisch gesproken, met Christus zelf in hun midden wordt de toegang tot het heiligdom ontsloten. Jezus Christus, zou je kunnen zeggen, hij is de ark van het verbond, van het nieuwe verbond in zijn bloed. En als je in de ark, in hem bent, dan ben je gered en behouden. Hij is de ark van het verbond, hij is de ark des behouds. En wat eerst onmogelijk scheen, nee, wat eerst onmogelijk was vanwege de hoge eisen die er gesteld werden, is nu mogelijk geworden. Ik moest even denken aan de woorden van die we terugvinden in Gezang 16, waar staat: uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Ja? Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Hij wordt sterk en machtig genoemd, een held. En voor hem moeten die poorten wel wijken. Want het is de koning zelf die voor de poort staat. We kunnen denken aan Pasen, opstanding uit de dood. Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus zegt in het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij is het die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Weet u, deze psalm wordt ook wel een hemelvaartslied genoemd. Zoals het volk met de ark in haar midden opklom naar de heilige plaats die David voor de ark had bereid. Zo gaat de gemeente met Christus naar het hemels heiligdom. En dan kunnen we denken aan de opname van de gemeente. Als de bezuin zal klinken en zijn stem gehoord zal worden. En wij in een split second, in een oogwenk, in een moment veranderd zullen worden en hem tegemoet zullen gaan op de wolken in de lucht. En we bij hem zullen zijn in het vaderhuis met de vele woningen. Zo mag de gemeente met Christus naar het hemels heiligdom binnengaan, zou je kunnen zeggen. En Paulus zegt, we zijn nu geestelijk al met hem in de hemel gezet. Paulus zegt, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ik heb u een geopende deur gegeven voor uw aangezicht, lezen wij in de Bijbel dat Jezus zegt. We mogen daarom altijd naderen tot de troon der genade. Jezus zegt, ik ben de deur. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is maar één weg. En dat is Jezus. En we mogen evenals de gelovigen in Thessalonica hier op aarde, en ik citeer nu, de levende en waarachtige God dienen en uit de hemelen Gods Zoon verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons verlost van de komende toorn. Zien we hem zo? Zien we hem zo? Levende, waarachtige God dienen en uit de hemelen Gods Zoon verwachten. Is dat onze verwachting? David die zegt in Psalm 62, want van hem is mijn verwachting. Nou, dat is een geweldige uitspraak natuurlijk. En het is heel mooi als wij dat ook met hem zouden zeggen. Want van hem is mijn verwachting. Maar wat verwacht ik dan? Wat verwacht u dan? Wat verwachten wij dan? Die vragen uit dat kerstlied zijn nog steeds actueel. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Op weg naar het kruis kwam hij als koning Jeruzalem binnen, gezeten op het veulen van een ezel. En de menigte riep het uit, Hosanna, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En het was diezelfde massa, het was diezelfde menigte die vrijwel kort daarna het uitschreeuwde, kruisig hem, kruisig hem. We lezen in het evangelie van Johannes, Jezus kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem afgewezen. Ze hebben zich verzet tegen hem. Ze hebben hem verworpen. Palmzondag, de intocht van de koning der ere. Straks, en we lezen dat in Openbaring 19... straks komt hij. Gezeten op een wit paard. En die daarop zat, zegt de Bijbel, wordt genoemd getrouw en waarachtig. Hij zal vonnis vellen en voert oorlog in gerechtigheid. En op zijn kleed en zijn dij staat de naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heer, scharen. En dan heb ik het dus niet over de opname van de gemeente, hè? Want die heeft dan al plaatsgevonden. Dan hebben wij het over het moment dat Jezus terugkomt hier op aarde. Straks zal hij in heerlijkheid als overwinnaar opnieuw zijn intocht houden in Jeruzalem. En dat mogen we verwachten. Verwachtende de komst eigenlijk van Jezus Christus uit de hemelen. En ik wil het toch lezen. Dan staat er in Openbaring 19, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het Woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Ik geloof dat wij dat zijn. Ja. Wij zullen hem volgen. Wij zullen met hem meekomen als hij komt hier en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Wij hebben een dochter en die woont in Engeland, in Wales. En die zegt altijd, als Jezus terugkomt hier op aarde, I don't want to see his face, I want to see his back. Als Jezus terugkomt hier naar de aarde, wil ik zijn gezicht niet zien, ik wil zijn rug zien. Ja, begrijpt u? Ik wil zijn rug zien, want dat betekent dat je met hem meekomt. Hij gaat vooraan en wij zullen hem volgen, hebben wij gelezen. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden. Halleluja. U moet Openbaring 19 maar eens lezen. Daar wordt geloof ik 4 of 5 keer het woord halleluja genoemd. Ja, halleluja. Dat is toch geweldig? Prijs de Heer, wat een geweldige toekomst. Hij komt straks terug, Jezus Christus, die straks het zichtbare middelpunt van de hele schepping zal zijn, is voor Gods kinderen nu al de Koning der Heren. Nu al de Koning der Heerlijkheid. En daar schrijft Jacobus over in zijn brief, Jacobus hoofdstuk 2. Het is Palmzondag. Terugdenken aan een historische gebeurtenis van 2000 jaar geleden. Vooruitkijken naar een glorieuze terugkomst. Als zijn voeten straks zullen staan op de Olijfberg. En hij naar verwachting door de gouden poort Jeruzalem zal binnengaan. Maar wat vandaag het belangrijkste is. Dat is dat Jezus vandaag intocht wil houden in ons leven, in ons hart. Hij wil bij ons wonen en wij mogen tot hem naderen. En daarom zou ik vanmorgen willen zeggen, laten we onszelf en elkaar toeroepen om de poort, om de deur te openen voor de Heere der Heerlijkheid. Zodat hij intocht kan houden in ons hart. Daar begint alles mee. Daar begint alles mee. En dat we hem dan niet alleen door genade zullen kennen als onze heiland, als onze Heer, als onze redder. En dat zou op zich natuurlijk al geweldig zijn, als dat het geval zou zijn. Maar dat we hem ook in ons hart en in ons leven de plaats, de ereplaats geven die hem toekomt. Dat hij de koning van ons hart zal zijn. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, maar ik spreek wel eens in een gemeente en die bidden dan ook met elkaar altijd voordat de dienst gaat beginnen. Een groepje van medewerkers en muziek en de oudsten en zo. En als ze dan klaar zijn met het gebed, dan zeggen ze eenparig met elkaar, voor de koning. Ja. Nou, ik zal het u niet vragen om zo massaal te zeggen, voor de koning. Maar het doet mij toch altijd wat, hoor. Als je daar zo met elkaar zegt, voor de koning. Ja. Voor de koning. Mag hij onze koning zijn? Mag hij jouw koning zijn? Mag hij uw koning zijn? Mag hij je reinigen van je zonde? Mag hij ons een zuiver hart geven? Dan zal de zegen van de Heer op ons rusten. En dan mogen we in afwachting van zijn komst. Ja. Het is geweldig om terug te denken wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. Maar we staan veel dichter bij zijn andere komst die aanstaande is. Eerst op de wolken in de lucht en daarna. Met zijn voeten op de olijfberg. In afwachting van zijn komst mogen wij het tegen elkaar zeggen. Hij komt. En dan mogen we elkaar ook tot een zegen zijn. En het tegen elkaar zeggen. Kom, komt. Laten wij aanbidden. Die koning. Amen. Ik wil de mensen van de muziek vragen om naar voren te komen. Zullen wij met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen u danken. Danken voor uw woord. Danken u, Heer Jezus, dat u koning bent. Dat u intocht wil houden in ons hart, in ons leven. En ik bid u, Heer, als er vanmorgen ook één iemand bij ons is, of misschien wel meerdere, die keuze nog nooit hebben gemaakt, dat ze die deur van hun hart zullen openzetten en u zullen uitnodigen om binnen te komen in hun leven. Opdat zij een nieuwe schepping, een nieuw mens zullen worden. O Heer Jezus, we zien naar u uit. Dat u straks uw koningschap zal vestigen hier op aarde. Dat u zal regeren met ons 1000 jaren lang. O Heer, uw naam zij geloofd en geprezen. Wat een vooruitzicht, wat een boodschap van hoop. Die we mogen delen met mensen in deze wereld. O Heer Jezus, dank u wel. De intocht van de koning der ere. En ik bid u, Heer, voor ons allemaal. Heer, wilt u maar koning zijn in ons hart. Koning in ons leven. En dat uw wil mag geschieden. En dat ons leven mag zijn. Tot eer en glorie van uw naam. We vragen u dat in Jezus' naam. Uit genade. Amen.